Goedemorgen allemaal. Mooi om hier weer te staan. En vandaag is een beetje een andere preek dan anders. En het is ook de start van een nieuwe serie. En ik weet niet wie netjes de nieuwsbrief lezen, maar daar heb je er ook iets over kunnen lezen. En vandaag starten we met een serie over het nieuwe verbond. En samen met Ruben en Martijn mogen wij ons daarover buigen. En gaan wij die preken geven komende maanden. En er gaat ook eens wel een beetje tussen zitten. Maar goed, als je goed bij je notities blijft, dan ga je de lijn wel volgen, hoop ik. En, dus we gaan het dus hebben over het nieuwe verbond. Dat is komende maanden dat thema. En het is goed om daarom te weten. Hè? Wat is überhaupt een verbond? En als er een nieuw verbond is, dat betekent dat er ook een oud verbond is. En welke verbonden zijn er überhaupt in de Bijbel? Nou, dat zijn allerlei zaken waar we dus bij stil gaan staan. En ja, een verbond is eigenlijk een soort overeenkomst op basis waarvan God met mensen omgaat. Dat even als hele simpele statement vooraf. En maar om goed die verbonden allemaal te kunnen begrijpen en daar echt goed beeld van te krijgen, moeten we eigenlijk gewoon helemaal naar het begin. En dat wil ik eigenlijk gaan doen. Dus ik wil jullie mee gaan nemen vanaf het begin van de Bijbel. Om te gaan kijken, wat is het grote verhaal wat God door de eeuwen heen geweven heeft? Wat is het grote verhaal wat God aan het schrijven is en heeft geschreven? En dan beginnen we bij de schepping. In de beginnen, de eerste bladzij. God maakte de wereld. Rine zei er net al iets over. En ja, hij maakte planten, hij maakte vissen, vogels, bomen. Maar inderdaad, op die bijzondere dag maakte hij iets wat zeer goed was. En hij maakte de mensen als uniek onderdeel van zijn schepping. En die mensen waren niet alleen maar uniek omdat ze ja, op twee benen liepen in plek van vier. Of dat ze er op een bepaalde manier uitzagen. Maar ze waren gemaakt naar Gods beeld. Naar zijn gelijkenis. En dat is wat we lezen in Genesis 1. En dat wil ik even lezen. En staat, en God zei, laten we mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten ze heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. En heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. Dus te midden van die schepping die God al gemaakt had, zet hij de mens in Gods beeld. En kijk, God is geest, dus hij heeft geen lichaam, dus we lijken niet uiterlijk op hem. Maar we lijken op hem in de zin van ja, zijn eigenschappen, zijn karakter wat in de mens werd gelegd. En het was Gods verlangen dat door een menselijke familie ja, Gods hart zichtbaar zou worden op aarde. En dat we samen met hem zouden regeren over de schepping. En op een manier die in lijn is met zijn karakter, in liefde en in gerechtigheid. En er was ook een opdracht, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde. En daar wordt de mens mee op pad gestuurd. Maar terwijl die mens daar leefde in volmaakte harmonie, in volmaakte relatie met God, in volmaakte afhankelijkheid van God, ja, weten we ook wat daarna gebeurde. Die zwarte bladzij van de Bijbel, de zondeval. En die slang die kwam en die zaaide eigenlijk twijfel over ja, Gods goedheid. Twijfel over of het wel echt waar was wat God gezegd had. En op die manier weet de slang de mens te verleiden om als God te willen zijn. En hoewel de mens al ja, in Gods beeld en gelijkenis was gemaakt en eigenlijk zoveel als op God als God was zoals mogelijk was, zei de slang van maar je zal nog meer als God kunnen zijn. En door die misleiding zondigt Adam en hij brengt de dood en de zonde in deze wereld. En de aarde wordt vervloekt omwille van hun. God zoekt hen wel op en hij zegt al vanaf het begin. Jullie hebben gezondigd en jullie zullen de consequenties moeten dragen. En de aarde zal de consequenties gaan dragen voor wat hier gebeurd is. Maar hij geeft direct vanaf het begin al een belofte. Een belofte van verlossing. Een hele bekende tekst, Genesis 3 vers 15. Want God zegt, ja, er zal iemand komen uit het nageslacht van de vrouw. Uit het menselijke nageslacht zal iemand opstaan. Die vloek die over de aardbodem gekomen is, zal veranderen in zegen. Er gaat iemand komen die daar een omkeer in gaat brengen. En hij geeft direct een belofte van verlossing. Maar de zonde die gedaan is, die heeft een diep ingrijpende consequentie. Ook in het karakter en in het beeld wat God in de mens had gelegd. Want het beeld van God in de mens wordt gebroken. En waar Adam gemaakt was in het beeld van God, zien we later dat Adam zonen gaat voortbrengen overeenkomstig zijn beeld. Niet langer in Gods volmaakte beeld, maar naar het gebroken beeld van Adam worden mensen voortgebracht. En het gaat eigenlijk van kwaad tot erger. We zien al direct een hoofdstuk verder dat Kain zijn broer Abel doodslaat. En nou ja, het wordt er niet beter op. En op een gegeven moment dan staat er dat God zag dat de slechtheid van de mens op aarde groot was. En dat al de gedachtenspinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. En toen kreeg de Heer er berouw over dat hij de mens op aarde gemaakt had. En het bedroefde hem in zijn hart. En de Heer zei, ik zal de mens die ik geschapen heb van de aardbodem verdelgen. Van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht. Want ik heb er berouw van dat ik hen gemaakt heb. Maar Noach, die vond genade in de ogen van de Heer. En hij was rechtvaardig onder zijn tijdgenoten. En terwijl God spijt heeft van het maken van de mens en hij is bedroefd over, nou ja, waar het naartoe is gegaan, wil God een nieuwe start maken. Maar niet zonder mensen. Hij begint niet helemaal overnieuw, maar hij ziet Noach. En Noach vindt genade in zijn ogen. En Noach bouwt de ark overeenkomstig Gods aanwijzing. Noach en zijn familie worden gered. En ze stappen uit in een nieuwe wereld als het ware, die totaal schoongeveegd is, zou je kunnen zeggen. En Noach brengt daar een offer. En je hoort al, ik ga er een beetje snel doorheen, want ja, er zijn natuurlijk zoveel mooie details. Maar goed, we moeten een beetje voortmaken. Noach stapt uit, hij brengt een offer. En daar zien we dus de eerste verbondsluiting. En de Bijbel spreekt over een aantal grote verbonden. En die ga ik nu allemaal langs. Dus Noach, dat is het eerste verbond. De eerste keer dat er letterlijk wordt gesproken van een verbondsluiting. En nou, wat ik zei, Noach bracht een offer, er vloeide bloed. En God geeft daar een belofte. En dat is een onvoorwaardelijke belofte, dus onafhankelijk van wat de mens precies zou doen, zou God deze belofte in stand houden. Hij zou voortaan niet meer al het levende doden op de aarde. En hij belooft ook dat zaaitijd en oogsttijd, zomer en winter, altijd zullen voortgaan, zolang de wereld bestaat. En ik geloof dat dat ook is wat Jezus refereert in het evangelie, als hij zegt dat de zon opgaat en dat God regen geeft over ondankbare en slechte, over rechtvaardige en onrechtvaardige. Verbond met Noach. God houdt de wereld in stand. God houdt de schepping in stand. Maar ook de originele opdracht die ooit aan Adam werd gegeven, die wordt herhaald. Dus hij zegt ook tegen Noach en zijn zonen, nou, wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde. En nou, ze gaan op pad, maar ze verspreiden zich niet helemaal over heel de aarde. Dus daar gaat het alweer een beetje fout. En ze blijven hangen in het land Sinear. En ze bouwen daar een stad. En ze beginnen daar met het bouwen van een toren die tot in de hemel zou reiken. En dat staat eigenlijk symbool voor alle menselijke hoogmoed en trots. En ze zullen naam voor zichzelf gaan maken. Maar God daalt neer en hij zegt, nou, dit is niet de bedoeling. Dus hij gaat de talen verwarren op dat moment. Dus mensen begrijpen elkaar niet meer. En daardoor worden de volkeren van één gescheiden, zoals het staat. Dus er komt spraakverwarring. Maar de mensen gaan eindelijk verspreiden over de aarde. Maar te midden van deze situatie is Gods verlangen nog steeds om door een menselijke familie zijn hart en zijn verlangen zichtbaar te maken op de aarde. Om zegen te brengen. En op dat moment zien we dat er een volgende hoofdpersoon in het verhaal opstaat, namelijk Abram. En Abram is gewoon een heiden, zeg maar, die leeft in Ur, in Mesopotamië, ergens in het Midden-Oosten. En God die roept hem. En eigenlijk wat we lezen is, ja, de Heere zei tegen Abram, ga uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken. Dus waar de mensen van Babel zeiden, wij zullen een naam voor onszelf maken, zegt God, ik zal uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u, en ergens anders staat, in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden. En toen ging Abram op weg. Dus God komt hier met een belofte van zegen. Hij zegt, jullie zullen tot een groot volk worden, ik ga jullie je land geven. Maar dat niet alleen. Ik ga door jouw familie heen, uit jouw nageslacht. Dat is taalgebruik wat we eerder gehoord hebben, toch? Van het nageslacht van de vrouw. De trechter wordt iets smaller. Het is nu het nageslacht van Abraham. Daar gaat de lijn verder. En in die lijn gaat God zegen brengen voor alle volken. En Nou, Abraham gelooft God. Dat wordt hem tot gerechtigheid gerekend. Hij wordt een vriend van God genoemd. Ondanks de fouten die hij maakt. Ondanks de slordige dingen die hij soms doet. Maar Abraham is een groot hoofdpersoon. En we zien daar op een gegeven moment dat er een tweede verbondsluiting plaatsvindt. In Genesis 15. En daar vloeit weer bloed. En er worden offers gebracht. En God gaat daar als een rokende fakkel door die geslachte dieren heen. En er wordt een verbond gesloten. En God belooft, ja, dit is wat ik ga doen. Ik sta ervoor in. En nou, Abraham krijgt Isaac. Isaac krijgt Jacob. En God zou de komende honderden jaren bekend staan als de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Jacob's familie van 70 man vertrekken op een gegeven moment naar Egypte, waar Jozef onderkoning is geworden. En ze krijgen een land toegewezen. Maar op een gegeven moment gaan er een paar generaties voorbij. En ze leven in Egypte, niet in het land wat God had gezegd. Maar dan staat er ook een farao op die Jozef niet meer gekend had. Oftewel, hij wist niet meer waarom dat volk eigenlijk ook weer in dat land woonde. En het was natuurlijk bedreigend, want daar zien we daadwerkelijk geschreven dat ze vruchtbaar worden en talrijk worden. Ze gingen in die zin gehoorzamen aan die roeping. En het was bedreigend. Dus die farao zegt, dat is geen goed plan, dus we gaan het volk onderwerpen in slavernij. Dus dat is wat er gebeurt. En die farao is hard. Ze moeten arbeiden. Ze krijgen er niks voor. En zelfs de kinderen worden gedood enzovoort. En in die tijd wordt Mozes geboren. En Mozes is ook een zeer belangrijk hoofdpersoon in het grote verhaal. En hij groeit op aan het hof van de farao, hoewel hij een nakomeling is van Abraham. En als hij opgegroeid is, dan slaat hij op een gegeven moment een Egyptenaar dood. Hij wordt bang, vlucht naar de woestijn, wordt daar schaapherder voor 40 jaar, dwaalt rond. En op een dag heeft hij een ontmoeting met God. En God zegt, ik ben de God van Abraham, van Isaac en Jacob. Dus dan wordt het verhaal als het ware weer opgepakt. En God verschijnt aan hem en hij zegt, ik ga door jou. Na 400 jaar van stilte, 400 jaar van onderdrukking, ga ik door jou heen verlossing brengen voor mijn volk. En ik ga de beloftes die ik aan Abraham gedaan heb, gaan bij jou, door jou weer opgepakt worden. En dat gaat weer een stuk verder geschreven worden in het verhaal. En zo gebeurt het. Dus Mozes leidt Israël uit Egypte door de Rode Zee. We kennen het verhaal, hij brengt hem naar de Sinaï. In de woestijn. En dat is waar het volgende verbond wordt gesloten. Bij Mozes. En we lezen even dit stukje. Toen klom Mozes omhoog naar God. En de Heere riep tot hem vanaf de berg. En hij zei, zo moet u tegen het huis van Jacob zeggen. En de Israëlieten verkondigen. U hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb. En hoe ik u op arendsvleugels gedragen en u bij mij gebracht heb. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn. Want heel de aarde is van mij. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. En in deze regels, deze zin, horen we weer Gods hart om door een menselijke familie zichzelf te laten zien aan de wereld. Om zichzelf kenbaar te maken. En het volk wordt geroepen tot een koninkrijk van priesters. En priesters vertegenwoordigen God bij het volk en het volk bij God. En dat was het idee, dat volk God zou laten zien aan de wereld. En dat de wereld door hen verlicht zou worden tot de kennis van God. Alleen, het is ook een voorwaardelijk verbond. Dus er staat, als u nauwgezet gehoorzaamt. En dat hoorde ook bij dat verbond. Dus er werden een hele hoop wetten gegeven. Niet alleen maar de 10 waar we het vaak over hebben, maar ook nog 603 andere. En er was een heel pakket aan wetten waar ook zegen en vloek aan waren verbonden. Het is niet altijd wat we zo scherp hebben, maar het was echt zo. Als ze in gehoorzaamheid zouden wandelen aan al die geboden, dan zou er zegen zijn in het land. Dus dat was toepasselijk in die context van die landsgrenzen en die tijd onder die omstandigheden. En als er gehoorzaamheid zou zijn bij het volk, dan zouden de oogsten goed gaan. Dan zouden er geen miskramen zijn, dan zouden er geen ziektes zijn, die zouden uitgebannen worden. Echt letterlijk wat je terugleest, Deuteronomium 28. Maar goed, de andere kant was ook waar. Dus er was ook een vloek. Er was ook, het omgekeerde zou gebeuren op het moment dat ze ongehoorzaam zouden zijn. En dus dan zouden de oogsten mislukken, er zouden wilde dieren opstaan in het land, de vijanden zouden hun overheersen, ze zouden tot een staart worden en niet tot een kop. Dat soort dingen. En het volk zegt, dat gaan we doen. Dus ze stemden er van harte mee in en dat verbond werd op een gegeven moment gesloten. Dat is Mozes. En nou, Mozes sterft op een gegeven moment, hij mag zelf niet mee. Jozua gaat verder. Die brengt hun uiteindelijk in het beloofde land waar Abraham, Isaac en Jacob ooit gewoond hadden. Kanaan wordt ingenomen. Het volk neemt na 40 jaar in de woestijn het land in bezit. En nou, dat gaat een paar generaties goed. Zolang Jozua leeft, zolang degene leven die Jozua nog gekend hebben. Maar op een gegeven moment zien we ook geestelijk verval. Dus dat zien we in het boek Richteren. Telkens zien we weer eigenlijk die cyclus van, nou, het gaat goed. Nou, eigenlijk dwalen ze dan van God af. De vijanden komen, de verbondsvloek treedt in werking. Dan denken ze, oh nee, help. Dus ze roepen tot God. God geeft een verlosser. En dan gaat het weer even goed. En nou, zo herhaalt zich dat een aantal keer. Dus dan zien we eigenlijk die zegen en vloek zien we heel duidelijk in werking. En telkens regeert God dus eigenlijk heel direct het land door bepaalde verlossers en rechters die hij aanstelt. En op een gegeven moment is daar een van die rechters genaamd Samuel. En die staat op en dat is ook in een tijd van geestelijk, ja, een beetje een geestelijk schrale tijd, zeg maar. En er was geen visioen in die dagen. Het woord van de Heer was schaars, maar dan staat Samuel op. En Samuel dient God, hij is een profeet. Maar er komt een heel, ja, triest moment eigenlijk in het verhaal. Dat het volk naar Samuel toe komt en ze zeggen, ja, weet je, eigenlijk moeten wij natuurlijk zijn zoals al die uniek ten opzichte van alle volken. Omdat God onze koning is. Maar ja, we hebben goed gekeken naar die volken om ons heen. En eigenlijk willen wij een koning. Dus waar hun roeping eigenlijk was, om anders te zijn dan alle andere volken, zegt het volk niet, maar wij willen eigenlijk net zo zijn als die andere volk. We willen een menselijke koning. En nou, Samuel is daar niet blij mee en hij gaat naar God toe. En hij voelt zich natuurlijk ook verworpen. Hij was de leider namens God. Maar God zegt eigenlijk, ja, ze hebben niet jou verworpen, maar ze hebben mij verworpen. Want ze willen niet dat ik koning over hen ben. En dat is waar het verhaal verder gaat. Maar God zegt, nou, ik geef ze wat ze willen, dus jullie zullen een koning krijgen. En Samuel wordt aangesteld om Saul te gaan zalven. Dat was een grote vent. Ik zou zeggen, super geschikt. En hij wordt aangesteld, hij wordt gezalfd en hij begint goed. Hij wordt vervuld met de geest, hij profeteert. Nou, alles wat goed is voor een goede leider, zou je zeggen. Maar hij dwaalt ook af. Hij wordt ongehoorzaam in zijn hart. Hij dwaalt af van God. En nou, uiteindelijk wordt hij verworpen door God. En dan wordt David aangewezen. Dus God zegt tegen Samuel, nou, ik heb een man gevonden overeenkomstig mijn hart. En die zal alles doen wat ik wil. En dat is David. En David wordt gezalfd. En nou ja, Saul is dan nog koning. Dus David moet een poosje vluchten. En dat is een heel conflict. David houdt zich schuil. Maar op een gegeven moment sterft Saul. En David komt op de troon. En nou, David is God dankbaar en hij leeft in zijn eigen paleis. En hij zegt van, ja, het is toch eigenlijk wat. Ik woon hier in een mooi paleis. En God woont nog steeds in die tent van Mozes, die tabernakel. Dat kan toch eigenlijk niet. Dus hij heeft zoiets van, nou, ik wil voor u een huis gaan bouwen. Dus hij roept de profeet Nathan. En nou, hij legt dat plan voor en Nathan zegt, nou, de Heer is met je. Doe zoals in je hart is. En dan loopt Nathan weg en dan zegt God, nee, maar wacht even. Ga terug. Ik heb een ander plan. En dan is het eigenlijk heel mooi. David zegt, ik wil voor u een huis bouwen. En God zegt, nou, ik ga voor jou een huis bouwen. En geen huis met stenen, geen huis met handen gebouwd. Maar op dat moment wordt een vierde verbond wordt gesloten. Bij David, 2 Samuel 7. En ja, God zegt daar, wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw vader ontslapen bent, zal ik uw nakomeling na u, die uit uw lichaam voortkomt, doen opstaan. En ik zal zijn koningschap bevestigen. En die zal voor mijn naam een huis bouwen en ik zal de troon van zijn koningschap voor eeuwig bevestigen. En ergens gaat het heel direct over Salomo. En die, inderdaad, Salomo heeft dat huis gebouwd. Maar God gaf ook hier doorheen een diepere laag, een diepere profetische belofte van een koning in de lijn van David. Die zou regeren over zijn volk. En ja, er zal dus altijd een koning op de troon zitten over Israël. Dat was de belofte. Nou, David sterft op een gegeven moment. Salomo, zijn zoon, wordt koning. Hij bouwt de tempel op. Maar ook hij dwaalt af in zijn hart van God. En uiteindelijk wordt het koninkrijk in tweeën gesplitst. Dus als Salomo sterft, wordt zijn zoon koning over 2 stammen. En een knecht, die wordt koning over 10 stammen. En op dat moment wordt het rijk in tweeën gesplitst. En nou, Israël krijgt vervolgens door de loop der tijd 20 slechte koningen. Eigenlijk zat er geen één goede echt bij. God waarschuwt hen wel door profeten zoals Elia en Elisa. Maar dat mocht niet baten. Uiteindelijk werd de ultieme verbondsvloek, de climax, treden in werking, de ballingschap. het land wat ze beloofd was door God, waar ze in mochten wonen onder zijn regering. Ja, dat hield een keer op. Op het moment dat ze het echt de bond maakten, en dan was er op een gegeven moment een punt dat God zegt, ja, ik ga jullie uit dat land verwijderen. Want ja, dat land, dit kan zo niet. Het was een soort ultieme waarschuwing. En ze werden uit dat land weggehaald. In 722 voor Christus werden de 10 stammen weggehaald uit dat rijk. Uit dat land, sorry. Maar Juda was daar nog wel. En Juda, die mocht nog 136 jaar iets langer in dat land wonen. Ze hadden ook 20 koningen. De meeste slecht, maar sommige ook goed. Zoals Jozefat, Hiskia. Maar ook daar gaat het niet helemaal geweldig. En God waarschuwt ook Juda door profeten. Jesaja, Jeremia. En wat deden die profeten? Die herinnerden hun eigenlijk aan het verbond. Ze zeiden, oké, denk aan wat Mozes gezegd heeft. Denk aan die zegen en vloek. Denk aan wat daar gebeurd is. Maar uiteindelijk komt daar ook een point of no return. En in 586 voor Christus wordt ook Juda in ballingschap gevoerd door Babel. En de 10 stammen zijn eigenlijk nooit meer teruggekeerd naar ballingschap. En als Juda daar in Babel zit, nou, dan lijkt de hoop al verloren. Want ze zaten niet meer in het land. En ze waren daar ergens ver weggevoerd. Jeruzalem lag in puin, de tempel was verwoest. Maar ook daar was hoop. En ook daar gaf God opnieuw een belofte van verlossing. Want daar waren ook profeten. Ezechiël en Daniël, die functioneerden tijdens die ballingschap. En ja, daar werd gesproken van een hoopvolle toekomst. Er werd gesproken over God die zou terugkeren naar zijn land. Naar zijn volk. En het volk terug zou keren naar het land. En ja, daar was hoop. En na 70 jaren, inderdaad, zoals God beloofd had door Jeremia, wordt het volk daadwerkelijk teruggeleid naar het land. En nou, Zerubabel, Ezra en Nehemia, die leiden die groepen terug in verschillende fases naar het land Canaan. En de tempel wordt opnieuw opgebouwd. En de profeten Haggai en Zacharia, die profeteren, die ondersteunen het volk. Maar het was eigenlijk een aparte toestand. Want ze waren wat teruggekeerd in ballingschap. Ze woonden in het land. Maar ja, ze hadden geen koning meer. Ze functioneerden onder het koninkrijk van Perzië. Dus er was geen koning in de lijn van David. En nou ja, ze zijn dus niet meer echt in die afgoderij vervallen als voor de ballingschap. Dus het was wel, nou, je zou zeggen, iets beter dan daarvoor. Maar toch, het was een aparte toestand. En priesters besturen het land op dat moment. Dat is ook een interessante lijn. Als je ziet, dus van het tot Samuel, waren het eigenlijk profeten die het land besturen. Van Samuel tot Zedekia waren het dus koningen die het land besturen. Maar na de ballingschap zie je dat priesters het land gaan besturen. En eigenlijk allemaal werkt het niet. Want ook na de terugkeer zie je dat er weer vervallen wordt in zonde. Zie je dat het volk weer zich niet in lijn blijft met wat God gezegd heeft. En iedereen voelde wel aan op een gegeven moment. Zeg maar, ja, we hebben profeten gehad, we hebben koning gehad, we hebben priesters gehad. Eigenlijk werkt het allemaal niet. We hebben eigenlijk iemand nodig die zowel profeet, priester als koning is. Die dit land komt regeren, die dit volk komt regeren. En dan is daar nog één profeet, Maleachi. Een hele bijzondere profeet en zijn naam betekent boodschapper. Dus misschien is het geen eens zijn naam. Maar goed, de laatste woorden die hij spreekt zijn, ga terug naar Mozes. Denk wat ik gezegd heb tegen Mozes. Hij zegt, maar er komt ook verlossing. Maar Elia zal komen. Elia komt om te herstellen. En dat is eigenlijk het moment, radiostilte. 400 jaar spreekt God niet. Dit waren de laatste woorden. En dan volgt er een periode die we noemen de intertestamentaire periode. Dus God is 400 jaar stil, er zijn geen profeten. En het Perzische Rijk gaat in die tijd over op het Griekse Rijk. Dat gaat over naar het Romeinse Rijk. En in die tijd neemt de Messias-verwachting toe. Want iedereen weet, ja, er liggen nog zoveel beloftes. God heeft gesproken, er zijn verbonden. En het is ook ingewikkeld, want ja, we zien het niet. We zien honderden jaren dat er helemaal niks gebeurt. En ja, waar is die verlosser van Israël? Waar is de zoon van David? En na 400 jaar wordt de stilte verbroken. Als een engel, Gabriel, en nou, dit zit recent in onze gedachten als het goed is. Gabriel gaat naar de priester Zacharia. Een alledaagse, gewone priester. En Gabriel zegt, ja, jouw vrouw zal een zoon krijgen. En hij zal uitgaan in de geest en de kracht van Elia. Hey, dit was waar God gebleven was. Dit was waar 400 jaar daarvoor God het als laatst iets over gezegd had. En hij hoort nu als het ware weer, oh, maar Elia, waar heb ik dat eerder gehoord? Elia zal terugkomen en hij zal voor de Heer een toegerust volk gereed maken. En daar wordt het verhaal als het ware weer opgepakt. En nou, Gabriel gaat ook naar Maria en zegt, u zult een zoon krijgen genaamd Jezus. En God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal koning zijn tot een eeuwigheid. En natuurlijk dacht Maria, hè? God zal hem de troon van zijn vader David geven. Zou dit dan de verlosser zijn? Zou dit de zoon van David zijn waar we op gewacht hebben? En met elke lofzang die je dan vervolgens leest in het evangelie, rondom de kerstverhalen, zeg maar, dan weer klinkt telkens weer. God heeft gedacht aan zijn verbond. En dan zien we dat in Jezus komen eigenlijk al die verbondsbeloftes komen samen. Want hij is de koning in de lijn van David. Als je Matthäus openslaat, staat daar het evangelie van Jezus Christus. De zoon van David, de zoon van Abraham. Hij is het nageslacht van Abraham. Dat verbond wat gesloten werd met het oog op Christus, zegt Galaten 3. Ja, dat is Jezus. Die kwam en in hem zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Maar hij is ook het zaad van de vrouw. Hij is het nageslacht van de vrouw die de kop van de Satan zou vermorzelen. En die zegen zou brengen in plek van vloek. Jezus is de tweede Adam. Dus duizenden jaren daarvoor zei Adam in de tuin van Eden: niet uw wil, maar mijn wil geschieden. En later zegt de tweede Adam in een andere tuin: niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Israël werd de knecht van de Heere genoemd. En in de woestijn werden ze verzocht en ze faalden. Ze bleven niet trouw aan God. Maar Jezus was de volmaakte knecht van God. En in een andere woestijn werd ook hij verzocht, maar hij bleef trouw. En de wet die geen nakomeling van Abraham kon houden, werd door hem volmaakt, vervuld. En de vloek die over het volk kwam vanwege hun ongehoorzaamheid, ja, die werd op hem gelegd. Want er staat geschreven: vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Aan het kruis werd het nieuwe verbond ingesteld, waarover wat was geprofeteerd. En nou, dat lezen we als Jezus op een gegeven moment heel toepasselijk rondom het laatste avondmaal zegt. En zegt hij nam de drinkbeker en dat hij gedronken had, gaf hij hem die. En zei: drink alle eruit, want dit is mijn bloed. Het bloed van het nieuwe verbond. Dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. En als ik het goed zeg, tot op dat moment was er nog met geen woord gerept over het nieuwe verbond. Dus iedereen die daar aan tafel heeft gezeten, die enigszins bekend was met de profeten, die dacht van: hè, het nieuwe verbond. Zou dit dan, waar heb ik dat eerder gehoord? En ze dachten ongetwijfeld terug in Jeremia 31, waar geschreven staat: er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël, met het huis van Juda, een nieuw verbond zal sluiten. Ja, niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb, op de dag dat ik hun hand vastgreep en hen uit het land Egypte te leiden. Maar mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en ik zal die in hun hart schrijven. Ja, ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En dan zullen ze niet meer in ieder zijn naaste en in ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen: ken de Heer, want ze zullen mij alle kennen. Van de kleinste tot de grootste toe, spreekt de Heer. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. En dit is waar Jezus het over had. En op dat moment zegt hij: dit is het, jongens. Dit is het bloed van het nieuwe verbond. Dit is waarover gesproken is. Maar dit verbond is radicaal anders dan alles wat we tot nu toe gezien hebben. En dit is niet zoals het verbond wat op Sinaï gesloten was. Dit is andere koek. We hebben geen menselijke middelaar, geen menselijke iemand die ons representeert bij God, zoals een Abraham of een Mozes. Maar de Zoon van God zelf representeert ons voor God. En niet langer wordt die wet van buitenaf op onze schouders gelegd. Van: jongens, succes ermee. Maar God zegt: ik ga die wet niet langer van buitenaf op je leggen, maar ik ga hem in je hart schrijven, zodat je hem wil volgen. Dat is een groot verschil. Niet langer hangt die vloek van het verbond op ongehoorzaamheid boven ons hoofd. Want die vloek is gedragen door een ander. Want de zegen komt nu tot ons in Christus. En niet langer moeten we ploeteren om met allerlei offers die zonde te bedekken en telkens opnieuw aan die zonde herinnerd te worden. Maar door dat ene offer van Jezus worden onze zonden geworpen in die zee van eeuwige vergetelheid. Ja, niet langer is er sprake van een uitwendige besnijdenis die met handen plaatsvindt van het vlees. Maar nu wordt ons hart besneden en vernieuwd. Ja, niet langer woont God in die tempel of in die tent, in die tabernakel die met handen gemaakt is. Maar hij woont nu in ons. En hij woont ook in ons door zijn geest. En niet langer moet één hoge priester één keer per jaar naderen tot God in het heilige der heiligen. Om voor God te mogen verschijnen. Maar mogen wij elk moment tot hem naderen. Tot die God die woonde in het heilige der heiligen. Ja, niet langer hebben alleen profeten, priesters en koningen die zalving van Gods geest. Maar ontvangt iedereen. Iedereen die in Christus is. Die zalving van de geest om zijn koninkrijk te vertegenwoordigen in deze wereld. Ja, niet langer moeten we onze vijanden doden. Maar we moeten ze liefhebben en zegenen. Niet langer moesten de volkeren op afstand blijven. Maar door Christus zijn ze nabij gekomen. En het is geen wonder dat de Hebreeën schrijver zegt dat we een beter verbond ontvangen hebben. Maar wat is het wat hier gebeurt? Het nieuwe verbond wat geschreven wordt. Het nieuwe verbond wat ingesteld is. Waarom zegt de Hebreeën schrijver dat dit een beter verbond is? Dat in betere beloftes is vastgelegd. Wat gebeurde hier? Nou, ik heb een aantal keer iets gezegd over Gods verlangen. Dat vanaf het begin van de schepping Gods verlangen was om door een menselijke familie zijn hart kenbaar te maken, zijn hart zichtbaar te maken in deze wereld. Dat is wat we lezen in Titus 2 vers 14. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, dat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid. En voor zichzelf, een eigen volk, een eigen familie, zou reinigen, apart zetten. Ijverig in goede werken. En Jezus stierf, zodat Gods verlangen naar een familie die zijn beeld zou dragen, eindelijk ten volle zichtbaar, ten volle werkelijkheid zou worden. En niet langer alleen Abrahams natuurlijke nageslacht, die daar 100% onderdeel van kunnen zijn. Maar ook alle volkeren kunnen hier onderdeel van worden. Niet langer is het een beperkt clubje, maar God zegt, en ieder die gelooft, en ieder die wil, laat hem komen. En samen vormen ze ja, dat geestelijk nageslacht van Abraham, Jood en Heide, één in Christus. En als Jezus met zijn discipelen wandelt en hij merkt van ja, dit is, ik ga hier zachtjes aan iets, een tipje van de sluier oplichten. En dan zegt hij, ja, vele profeten en rechtvaardigen hebben hierna verlangd om dit te horen en dit te zien. En jullie oren zijn zalig dat jullie dit horen. Ja, volgens Petrus is dit het, waar engelen begeerig zijn zich in te verdiepen door de eeuwen heen. Dit is waar Jezus voor gestorven is. Dit is het nieuwe verbond. Maar leven daadwerkelijk onder het nieuwe verbond? Of leven we stiekem eigenlijk gewoon half onder het oude verbond? Dat zijn goede vragen om onszelf af te stellen. Want ja, Jeremia zegt, ja, maar dit is echt niet zoals het verbond wat eerder gesloten is. Dit is iets nieuws. In hoeverre ja, is ons leven zo verschillend met het leven van Israëliet onder het oude verbond? Of zeggen we eigenlijk samen met de Farizeeën in Johannes 9... en wij zijn discipelen van Mozes. Het is wat anders. Een discipel zijn van Mozes of een discipel zijn van Jezus. Het is anders om onder de wet te leven dan onder de genade te leven. En hoe zit het dan met die wet? Hoe zit het met het nieuwe verbond? Nou, dat zijn allemaal vragen die we de komende tijd op in hopen te gaan. Dit zijn allerlei vragen waar we de komende tijd met elkaar in willen verdiepen. Om te leren wat het betekent. Om te leven onder het nieuwe verbond. En ik hoop dat ik met deze ja, intro, deze proloog, een voorzet heb gegeven. Dat je zelf ook nieuwsgierig wordt, dat je zelf hongerig wordt van nou, ja, wat is dit eigenlijk? Wat is het nieuwe verbond? Ik ben bekend met de termen, wat is het eigenlijk? Hoe ziet het eruit in mijn leven? En nou, daar gaan we de komende tijd op in. Amen.